goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast. In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgen we de relatie van de VS met de regio van ons. Onze geopolitieke steun en toeverlaat is niemand anders dan Issa Youssi Boff. Hij duikt met ons in de lijntjes die er lopen tussen de Polen en Trump, de Oekraïners en Biden en de spanning tussen de Amerikanen en de Russen. Issa komt met anekdotes en gebeurtenissen waar je alleen achterkomt als je duikt in de vrijgegeven archieven van de veiligheidsdiensten en die uit de politiek.
Tussen al het verkiezingsgeweld in de VS moesten Trump en Biden plotseling ook wat zeggen over Armenië en Azerbeidzjan. Sinds afgelopen weekend beschieten beide landen elkaar en Biden die riep op tot de-escalatie en om het staakt het vuren te respecteren. Trump zei dat de VS zoekt naar een oplossing om het geweld te stoppen. Ik citeer, we hebben veel goede relaties in dat gebied. Dat gaf hij op zijn Trumpiaans aan. Maar welke relaties? Wat heeft de VS nou precies in de Caucasus te zoeken? En Biden, ja, dat is interessant, die heeft al langer een verleden met het conflict.
Isa, je bent bij ons aangeschoven om dit eens haarfijn uit te leggen. Welkom.
Dank je wel.
Ik volg het conflict wel redelijk tussen Armenië en Azerbeidzjan. Maar zou je dat toch even kunnen uitleggen, kort? En van objectieve zijde alsjeblieft. Want je hebt Azerbeidzjaans bloed in je, dus je bent al bij voorbaat een beetje verdacht.
Goed. Het gaat dus over een gebied wat Nagorno-Karabakh heet. Het is best een groot gebied op zich. Twee keer zo groot, ongeveer zo groot als provincie Noord-Holland. Waar de bevolking voornamelijk bestond uit Armenen. En ook in verschillende dorpen had je dan ook Azeriërs. Dus mensen die in goede coexistentie naast elkaar leefden. En dat gebied maakte tijdens de Sovjet-Unie onderdeel uit van Azerbeidzjan volgens de grondwet. Maar dan wel als een soort autonome republiek met eigen parlement, een eigen bestuur als het ware. Eigen raad heette het in de communistische tijd. Maar toen in de jaren 80, eind jaren 80, toen de situatie een beetje met de Sovjet-Unie uit de hand begon te lopen. Toen begonnen er ook confrontaties in het gebied. Want de Armeense bevolking in Nagorno-Karabakh begon ook een soort onafhankelijkheidsbeweging. Maar dan wel met de strekking om zich aan te sluiten bij Armenië. De beweging heette dan Miatsum. Dat is in het Armeens. Dat betekent het aansluiten. Zij wilden onderdeel worden van Armenië. En de Sovjet-Unie, de Sovjet-leiding wist niet wat ze daarmee aan moesten. Dat was eind jaren 80, in 1988, sorry. En dat heeft er ook toe geleid dat vanaf 1991 een oorlog begon tussen Azerbeidzjan en Armenië. Want Azerbeidzjan wilde dat gebied ook niet kwijt. En Armenië wilde de Armeense bevolking daar beschermen. Dus ze hebben ook de gebieden in Nagorno-Karabakh om Nagorno-Karabakh heen. Dat zijn dan 7 districten. Hebben ze bezet als een soort bufferzone om ervoor te zorgen dat Azerbeidzjan dat gebied niet binnenvalt. En De oorlog duurde dan tot 1994. Toen is er staakt het vuren ondertekend. En sindsdien hebben we te maken met dit soort escalaties die af en toe oplaaien.
Voordat we het dan over de rol van Amerika hebben, wat we in deze serie doen, wil ik dan toch nog even aan je vragen hoe het nou zit met het heropleven van dit conflict. Jij noemt het een escalatie. Er zijn veel geopolitieke analisten die toch vrezen voor een heftige oorlog die eraan zit te komen. Waarom denk jij dat het niet zo ver zal komen?
Het heeft toch te maken met religie, Isa?
Oh, ga jij het antwoord geven, Floris? Wat leuk.
Nee. Probeer maar de tent te lokken.
Nou, ik kan wel beginnen met de religieuze aspecten. Nee, als je naar de samenstelling van de partijen kijkt die bij betrokken zijn en die verschillende partijen steunen, dan kun je zeker niet spreken van een eenduidige oorlog tussen de islam en het christendom. Dat staat dan buiten. Het is wel een etnisch conflict natuurlijk. Maar het feit dat het een etnisch conflict is, betekent niet dat het per se om religie gaat. Voorbeeld, de Serviërs en de Kroaten die hadden ook een etnisch conflict in de jaren 90, maar ze zijn allebei orthodox christelijk. Dus dat gezegd hebbende. Of het nou wel of niet tot een bloedige oorlog gaat leiden. Ik hoop van niet. En dat heb ik dan altijd al aangegeven. Want de regio kan niet nog een gewelddadig conflict gebruiken. De escalaties hebben altijd te maken gehad met verschillende factoren hebben natuurlijk een rol gespeeld. Ten eerste, als je kijkt naar hoe de situatie zich heeft afgespeeld in afgelopen, ik zou zeggen, 25 jaar. Wat je dan zag is dat er, als er een sociale onrust was in Azerbeidzjan of in Armenië, als het economisch heel slecht ging, als er andere dingen een rol speelden, als er kritiek was vanuit het Westen op mensenrechten schendingen en dergelijke, dat het dan heel vaak voorkwam dat er opeens staakt het vuren verbroken werd aan de grens. Natuurlijk was het niet zo gewelddadig als dat er nu aan toe gaat, maar toch wel enige schermutselingen waren gewoon altijd usual, heel gebruikelijk. Waarom het niet tot een oorlog gaat leiden? Ja, ik deel de mening dat het inderdaad anders is dan de voorgaande escalaties. Er zijn nu verschillende factoren nog extra te benoemen, zoals de rol van Turkije, de betrokkenheid van Rusland en dergelijke. Ik denk dat de grote mogendheden baat hebben bij de status quo, zoals Rusland en Amerika. En de regeringen van beide landen, bij de betrokken landen zelf ook. Als niemand baat heeft of geopolitiek gewin kan halen uit het conflict, ja, dan denk ik dat het logisch is op korte termijn dat het niet tot een bloedig oorlog gaat leiden. Ja, als je naar de reacties kijkt van de internationale gemeenschap, dat is altijd, ik denk, hetzelfde. Hè? Ze beginnen altijd met onmiddellijk stoppen met schieten van beide kanten. En dan vredesonderhandelingen en gewoon de grenzen respecteren. Dat is altijd het geval geweest. De Amerikaanse lijn, tenminste wat de Trump-regering zegt nu, is precies hetzelfde. En dat ze dan in ieder geval moeten stoppen met de gevechten. Wat Biden zegt gaat nog veel verder. Misschien kunnen we daar nog straks nog even op ingaan. Want hij benoemt nog andere dingen die ook een grotere rol spelen in het conflict. En wat mij dan opvalt, dan stel dat hij dan...
Niet verraden hoor, we houden de spanning erin.
Ja, ja. Stel dat hij dan gekozen wordt. Betekent het nou wel een paradigma shift in het Amerikaanse buitenlandbeleid in de regio of niet? Dus, ja.
Ja, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Even wat Geert-Jan in de intro zei. Dat Trump had het over dat ze veel goede relaties hebben in dat gebied.
So we're looking at it very strongly. It just happened and I know about it. I learned about it today and yesterday. And we're looking at it very strongly. We have a lot of good relationships in that area. We'll see if we can stop it. Okay? Thank you very much, everybody.
Over welke relaties heeft Trump het eigenlijk?
geen idee, moet ik zeggen. Maar, want ja, als je naar de regio kijkt en dan Trump's eigen relaties tegen het licht houdt, ja, dan heeft hij er niet zoveel. Maar wellicht bedoelt hij dat zijn economische banden met de oligarchen in Azerbeidzjan, of in ieder geval oligarchen in Rusland van Azeri afkomst. Wij hadden ook in de vorige uitzendingen daarover gehad. Dat een van die oligarchen echt een belangrijke rol speelde bij het tot stand brengen van Trumps connecties.
Ja, Agalarov was dat. Ja. De miljardair.
Ja, precies. Ja, en Agalarov, zijn zoon, was tot voor kort getrouwd met de dochter van de president van Azerbeidzjan. Dus in die zin heeft hij ook, ik weet niet of dat nog steeds het geval is, maar in ieder geval in het verleden wel hele goede banden gehad met de regering in Azerbeidzjan. En in Azerbeidzjan had je ook zo'n soort niet voltooide Trump Tower. Dus ik denk dat hij dat bedoelt. Maar welke goede relaties hij met Armenië heeft, dat durf ik niet te zeggen.
Nee. En met Amerika in het algemeen, hè, of Washington, de regering, wat heeft de VS daar eigenlijk te zoeken bij Azerbeidzjan en Armenië?
Ja, van oudsher zou je kunnen zeggen dat het een soort strijdtoneel was tussen Rusland en het Westen, om het zo maar te noemen. Want na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heeft Amerika vooral met het Turkije richting dat gebied gepusht. Want Turkije voerde op dat moment het buitenlandbeleid uit wat de NAVO en het Westen goed uitkwam. Dat is in de jaren 90. Om vooral de invloed van Rusland een beetje in te dammen. Want Rusland was al zwak. Maar gewoon toenadering zoeken tot die landen in Centraal-Azië en in de Caucasus. Dus dat was voor Amerika het belangrijkste. Maar als je ook naar de regio kijkt, de Kaspische Zee, de Caucasus, grens eraan. En dan, dat betekent dus dat je dan ook rekening houdt met de energie-infrastructuur. Hè? De toevoer van olie en gas.
Als je denkt, dan ruik je olie, toch?
Ja, precies. En het is voor Amerikanen altijd belangrijk geweest. Ja, wellicht is dat onder Trump een beetje anders. Maar in ieder geval onder Bush en Obama regeringen. Dat de energieveiligheid van de Caucasus richting de Europese Unie was een belangrijk buitenlandbeleid aspect van Amerika. Dus daar heeft Amerika ook baat bij. Hè? Dat het dan het conflict niet verder escaleert. Want de kans is dan groot dat een of andere pijpleiding daar geraakt wordt. En dan zit je met gebakken peren. Dat willen ze dan ook niet hebben.
Ja. Donald Trump, hij zei van we zullen zien of we dit kunnen stoppen. Kan de VS iets doen aan het conflict om het vrede tot vrede te brengen? Of in ieder geval de gemoederen doen bedaren? Of staan ze slechts aan de zijlijn?
Ik denk dat de rol van Amerika in deze een beetje wordt overschat. Want het is algemeen bekend dat Rusland momenteel de enige partij is die beide landen kan of dwingen of verzoeken om tot een staakt het vuren te komen. Amerika maakt weliswaar deel uit van de OVSE Minsk Group. Dat is een kleinschalige organisatie van de OVSE, bestaande uit Rusland, Amerika en Frankrijk. Die in 1992 in het leven werd geroepen om ervoor te zorgen dat vredesonderhandelingen via de OVSE gingen. Dus dat OVSE heeft eigenlijk volgens beide landen gefaald. Dus ik denk niet dat Amerika momenteel de diplomatieke kanalen heeft om dat in goede banen te leiden. En dan moet je dan toch onderhandelen met Rusland. En, vooral gezien het feit dat de State Department onder Trump helemaal is uitgehold, lijkt die mogelijkheid echt uit de handen weggegeven te zijn.
Ja, toch, Geert-Jan, ik had het met jou even voorafgaand aan het gesprek erover. En Isa moet maar even zeggen of het klopt. Wij hadden zoiets van dat Amerika en Rusland hier zich in het conflict toch wel enigszins kunnen vinden elkaar. Ze niet echt lijnrecht tegenover elkaar staan. Klopt dat? En Geert-Jan, als ik dat verkeerd heb.
Nee, volgens mij hadden ze allebei belang bij dat het een frozen conflict blijft, op zijn minst. En ook volgens mij geldt dat ook, of gold dat in ieder geval tot deze week voor Trump en Biden, dat de Amerikaanse lijn altijd dezelfde is geweest als de Russische, namelijk de-escalatie.
Ja, dat klopt. Wellicht is het ook interessant om te zeggen dat toen het conflict begon, toen de oorlog gaande was, dat de Amerikaanse overheid een wet in het leven had geroepen. Dat heet dan Section 907. Wat financiële hulp van de Amerikaanse regering aan Azerbeidzjan verbood. En daarmee was Azerbeidzjan het enige post-Sovjetland dat geen financiële hulp kreeg van de Verenigde Staten vanwege de blokkade van Nagorno-Karabakh. En Rusland was toen ook dezelfde mening toegedaan. En Joe Biden was een van de mensen achter de wet. En die wet is in 2001 is hij opgeheven toen na 9/11. Omdat de Bush-regering de geostrategische ligging van Azerbeidzjan wilde gebruiken in Afghanistan. Dus toen hebben ze gezegd, oké, wij gaan er niet mee verder.
Oké. Ja.
Toch heb ik het idee dat Moskou, als je kijkt bijvoorbeeld naar Oekraïne of Belarus, daar zegt Moskou heel duidelijk, het Westen, bemoei je niet mee, blijf weg hieruit, geen buitenlandse inmenging. Ik hoor die stem, die kritiek minder sterk als het over dit conflict gaat. Klopt dat? Vanuit Moskou op het Westen.
Dat heeft dan meerdere redenen, denk ik. Want Rusland beseft ook dat bijvoorbeeld de Armeense lobby in Frankrijk en Amerika, en die beide landen maken dan deel uit van de OVSE, groot is.
Dus de diaspora heb je het over dan?
Ja, precies. Dat je in ieder geval die landen niet buiten kunt laten als je over welke vredesonderhandeling dan ook hebt. En Rusland beseft ook dat Rusland zelf in haar eentje wel de grootste sleutelspeler is, maar niet de nodige middelen heeft om duurzame vrede te komen. Want laten we eerlijk zijn, zowel in Armenië als in Azerbeidzjan heb je heel veel mensen die de Sovjet-onderdrukking hebben meegemaakt en die een beetje de Russische vredesonderhandelingen toch wel een beetje met argwaan bekijken.
Ja, nu snap ik dat Rusland hier leidend in is, want die zijn ook de voorzitter als het ware van die OVSE Minsk-groep. Hè? En Frankrijk en Amerika maken daar deel van uit, want internationale grootmachten en dus ook een grote diaspora, bijvoorbeeld op het gebied van Armenië. Er zullen ook wel wat Azeri in Amerika zitten. Nou ja, de allerrijkste zitten dan in Rusland volgens mij.
Ja, precies.
Maar ik was toch wel benieuwd, en volgens mij Floris ook. Heeft Kim Kardashian hier nog invloed op?
Nou, ik denk dat we de vrede...
Ik zeg het heel serieus, hè? Want ik wil de geopolitieke invloed van Kim Kardashian natuurlijk niet minachten.
Ze heeft toch een rechtstreeks lijntje met Trump, of niet? Ze is wel eens bij een bezoek geweest. Er moet geen onbekende zijn.
Ja, dat wel. Volgens mij is ze ook altijd heel actief op Instagram, op social media en zo. Maar ik denk dat we qua influencer van de vrede in de regio, dat we dat beter aan de diplomaten kunnen overlaten.
Ja, oké, maar Floris zei vooral al tegen mij van even zwart-wit gezegd. Je hebt oliedollars uit Azerbeidzjan en je hebt influencers vanuit Armenië met de diaspora.
Ja. Nee, dat klopt, ja. En het is altijd dan... Dat zie je dan ook terug bijvoorbeeld op 24 april. Hè, dan gaat de Amerikaanse president, wie dan ook, het woord genocide gebruiken of niet. Dus dat is altijd zo'n soort lobbystrijd. En dan wie die strijd gaat winnen.
De genocide van Turkije.
Ja, precies. En de Azeri-oligarchen proberen dan ook een beetje een rol te spelen. Maar goed, als je dan de macht van beide landen qua lobbyen in Amerika even met elkaar vergelijkt, denk ik dat de Armeense lobby vele malen sterker is.
Dat artikel 907, of dat amendement, of hoe je dat mag noemen. Daar was Biden toen ook bij betrokken. Dus voor Biden is dit conflict geen onbekende, toch?
Nee, precies. En ik denk dat de kennis van Joe Biden als het gaat om buitenlandbeleid van Amerika en vooral kennis van de regio wel een voordeel is. Want laten we eerlijk zijn, Trump beschouwt de regio toch als een soort businessmodel. Maar Biden heeft er andere ideeën over. En Biden was ook een van de tegenstanders van George Bush's besluit om dat artikel op te heffen. Zij heeft dat ook herhaaldelijk gezegd. Maar ik weet niet of dat hoe zijn standpunt van toen de situatie van nu gaat beïnvloeden. Want ik vond zijn verklaring over de escalatie, recente escalatie, wel heel goed. Dat hij dan. Het bestond weliswaar uit vier zinnen, maar hij noemde wel. Hij durfde in ieder geval wel de rol van Rusland te noemen, de cynische rol van Rusland, om hem te quoten. En daarmee geeft hij ook aan dat het heel duidelijk is dat Rusland daar niet alleen qua staakt het vuren en vredesonderhandelingen een grotere rol speelt, maar ook. Ik zou zeggen, ja, ook een beetje zelf de onruststoker is, omdat Rusland.
Ja, want Biden schrijft in dat, als ik je mag onderbreken, Biden schrijft in dat in die verklaring dat hij Rusland oproept om te stoppen met het voorzien van wapens aan beide kanten.
Ja, precies. En ik denk dat dat een hele goede verklaring is waarom het af en toe zo escaleert. Want Rusland, wat veel mensen niet weten, dat Rusland beide landen voorziet van wapens. En dan is het heel frappant dat een land dat beide landen bewapent ook tegelijkertijd zich opwerpt als een soort de behoeder van de vrede.
Ja. Lever dan geen wapens, zou je denken.
Ja, precies. Ja.
Die bewering van Biden klopt ook echt?
Over de bewapening van beide landen bedoel je?
Ja,
zeker. Ja, ik bedoel, wat ik in de westerse media lees, vooral over het militair materiaal van Azerbeidzjan, dat het vooral de rol van Turkije wordt benadrukt. Maar als je naar de situatie in Azerbeidzjan inventariseert, dan bestaat het leger voornamelijk uit wapens uit Rusland. Dat is dan, als ik dat procentueel mag zeggen, 70% Rusland, 20% Israël. Dat zijn dan moderne wapens, zoals drones en dergelijke. En dan 10% Turkije. Dus de marginale rol van Turkije wordt een beetje opgeblazen. Hmm. Maar ik denk dat Rusland hier in de regio eerlijk gezegd alle touwtjes in handen heeft. En het conflict altijd zo'n beetje probeert te leiden. En ook dat is denk ik waarom het tot nu toe al 30 jaar gaande is. Dat er dan vooral de internationale gemeenschap niet wil ingrijpen.
Toch even twee punten nog die we niet benoemd hebben. En Floris, jij mag kiezen wat je eerst van Isa wil weten. We hebben het punt energie, waar we nog nieuwsgierig naar zijn. En we hebben nog het punt of de kwestie naar Nagorno-Karabach, hoe gek het misschien ook klinkt, toch een klein beetje invloed zou kunnen hebben op de Amerikaanse verkiezingen en de verkiezingsuitslag. Waar ben je eerst benieuwd naar?
Ik had eigenlijk nog een andere vraag, maar doe maar de eerste dan.
Oh, jij wilde ook nog een agendapunt aanstippen. Ja, van mij mag het.
Dan doe jij die twee andere vragen. Ja, wat ik me afvraag, wat je al aangaf, Isa, dat Biden toch wel iets meer anti-Rusland is geworden in dit conflict, toch?
Ik denk dat wat jullie ook al zeiden, dat Amerikanen en Russen het vooral met elkaar eens waren over de status quo. Dat ze dezelfde mening waren toegedaan. Maar nu zie je toch wel een beetje dat Amerika toch tot de inkeer komt dat het eigenlijk Rusland is die de boel een beetje stookt daar. Maar nogmaals, ik weet niet of dat veel verder gaat dan een verklaring. En stel dat hij dan aan de macht komt, betekent dus dat er dan Amerika de onderhandelingen uit de handen van de OVSE gaat halen en dan bij de VN gaat neerleggen. Dat kan ook gebeuren, want Wat ook belangrijk is om te melden, is dat bijvoorbeeld in 1993, toen de Verenigde Naties, de Veiligheidsraad, een meeting had over de situatie in Nagorno-Karabakh, dat het wel onder Amerikaans voorzitterschap, trouwens van Madeleine Albright, dat er 4 resoluties waren aangenomen, waarin stond dat de Armenië de bezette gebieden om Nagorno-Karabakh heen, dat zijn dan 7 gebieden waar ik het over had, onmiddellijk moet verlaten. En dan kan er gepraat worden over de status van Nagorno-Karabakh. En ik denk dat Amerika, in ieder geval de kans bestaat dat Amerika de uitvoering van de resoluties zal gaan vragen. Wat ook een beetje tegen het zere been van Rusland zal zijn. Ja. Want Rusland heeft dat tot nu toe tegengehouden. Dus als hij aan de macht komt, dan. Want wat we vorige keer ook al zeiden, hè, want het buitenlandbeleid van Trump komt heel erg overeen met wat Poetin wil. En dat ook in de regio. Hè. Amerika heeft zich een beetje teruggetrokken uit de Caucasus. Dat was traditioneel gezien toch wel anders. En nu wil Biden daar weer terug in de regio. En als je dan je invloedssferen wil uitbreiden, dat is een zero-sum game in de regio. En dan moet dan ten koste gaan van Rusland. En dat is waar hij op doelt.
Ja, tegelijkertijd zie je dat Amerika in de Balkan bijvoorbeeld, van de pro-Amerikaanse vazalstaat Kosovo, dat ze daar met hun gezant is het, Grenell, natuurlijk heel erg actief zijn en echt proberen, zo heeft Trump het ook gezegd, daar een soort buitenlands succesje uit te kunnen halen in aanloop naar de verkiezingen. Misschien ook omdat de gemiddelde Amerikaan niet weet dat Kroatië en Georgië niet naast elkaar ligt bijvoorbeeld, dat ze dat ook geen ene hol boeit. Dat ze gewoon kunnen presenteren van, hey, kijk eens, wij zijn er voor de vrede in de wereld. De peacekeepers, dat is waar Amerika altijd voor heeft gestaan. Dat is ook heel erg Trumps beleid geweest natuurlijk, de afgelopen jaren. Zou dat ook nog kunnen meespelen, hoe gek het ook klinkt, dat Trump misschien nu denkt van, goh, als het straks weer een beetje gaat liggen met die vuurgevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan, dan ga ik dat gewoon lekker claimen. Dan ga ik gewoon zeggen van, kijk eens, ik heb opgeroepen tot deescalatie en ze luisteren naar me.
Ja, die kans bestaat. Alleen, ik denk dat als je dan dat puur vanuit electoraal gewin bekijkt, dat er niet te veel te halen valt voor Trump als het gaat om de Azeri-gemeenschap. Want die is niet zo groot in Amerika. En volgens mij de Azeri's die de afgelopen jaren met Green Card en zo naar Amerika zijn verhuisd, die kunnen nog niet stemmen.
Nee, maar ik bedoel ook meer, als ik je mag onderbreken, dat de inwoner van Montana denkt van, goh, Trump die verbetert de wereld inderdaad en ik stem gewoon weer op hem. En vandaar ook mijn cynische opmerkingen bij. Ze hebben geen idee waar Nagorno-Karabakh ligt. Nou weet de gemiddelde Nederlander dat natuurlijk ook niet, want het is een provincie Noord-Holland dingetje. Maar je kan daar goede sier mee maken.
Dat kan. Maar ik denk niet dat hij daarin gaat slagen. En, of het nou zijn Amerikaans electoraat betreft, of de Armeens of Azeri. Ik denk niet dat hij die kans gaat benutten.
Floris, jij bent nog benieuwd naar het energievraagstuk.
Ja, daar willen we het eigenlijk in de volgende uitzending aflevering over hebben. Nord Stream 2 en andere energieperikelen. Maar jij, Isa, zegt dat er deze twee onderwerpen, hè, energie, Nord Stream 2, te maken hebben met die Caucasus.
Ja, zeker wel. Ik bedoel, Amerika is altijd, vooral na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, voorstander geweest van het bijbetrekken van de Kaspische Zee. Dat de Europese Unie niet alleen afhankelijk wordt van Rusland. En dus, want in de Kaspische Zee zijn er al genoeg mogelijkheden. Bijvoorbeeld als je alleen al Turkmenistan en Azerbeidzjan toevoegt, ja, dan verminder je de Russische portie aanzienlijk. En dan Nord Stream is dan een van de, Nord Stream 2 in ieder geval, is een van de weinige onderwerpen waar Biden en Trump het met elkaar eens zijn. Dat betekent dus dat allebei de kandidaten tegenstander zijn van Nord Stream 2. En dat is simpelweg omdat de constructie daarvan en de geopolitieke consequenties daarvan de rol van de Amerikaanse energiebronnen. Dan heb ik het over bijvoorbeeld de export van Amerikaanse LNG richting Europa, wat toch wel een grote afzetmarkt is voor de Amerikanen, toch wel een beetje in de weg gaat zitten. En dat is de voornaamste reden dat beide landen, of beide kandidaten, wel een beetje kritiek hebben op Duitsland. Hè, want de Nord Stream 2-pijpleiding gaat vanuit Rusland onder de zee direct naar Duitsland. En dat is de Russische strategie om heel veel tussenliggende landen zoals Belarus en Oekraïne een beetje buitenspel te zetten.
Nu raak je alles. We moeten nog wat overhouden voor de volgende aflevering.
Sorry.
We snappen je enthousiasme en dat je er heel veel van af weet.
Isa ging nu natuurlijk naar het punt waar de Caucasus om de hoek komt kijken.
Oh ja, oké. Okay. Okay. Ik ga door, Isa. Neem me kwalijk.
Als Amerikanen moeten kiezen tussen Nord Stream 2 of een nieuwe pijpleiding vanuit de Caucasus, dan gaan ze natuurlijk voor de Caucasus. En dat zie je ook met het feit dat Amerika en de nummer 1 financierders waren van de TANAP-pijpleiding, die Azeri-gas via de Kaspische Zee en Turkije richting Europa verscheept.
TANAP, TANAP.
Ja, precies. Ja. Transatlantische pijpleiding.
Precies.
Ja. En dat is dan een van de zetten van de Amerikanen om de Russische invloed in de regio een beetje in te dammen. Ja. En vreemd genoeg, want we hebben het al gehad over de relaties tussen Trump en Rusland. Maar in deze is Trump toch wel een beetje anti-Russisch.
Ja, en het is ook erg wel een pijplijntje, hè, als je het hebt over wat er eventueel vanuit de zuidelijke Caucasus gaan komen. Want volgens mij is dat na de Druzhba-pijplijn, dat is dat ding dat door Wit-Rusland gaat, waar laatst volgens mij problemen mee waren, wel echt de grootste die eventueel kan worden ingezet voor energievoorziening. Qua olie.
Ja, klopt. Ja.
In de voormalige Sovjet-Unie. Ja.
En het probleem is, dat is wel een de uitdaging voor de Amerikanen. Want Amerikanen hebben het al eerder geprobeerd met de Nabucco-pijpleiding.
Ja.
Ook vanuit de Kaspische Zee. Maar Rusland, het was Rusland gelukt om daar een stokje voor te steken. Dus die pijpleiding, wat ik zelf heel ambitieus en goed zou vinden voor de Europese energieveiligheid, ging niet meer door. Dus moeten de Amerikanen toch wel betere strategieën hebben om te beseffen dat alle pijpleidingen die bijvoorbeeld de Kaspische Zee gebruikt om Azeri-gas of Turkmeens gas of misschien ook Iraans gas naar Europa te brengen, ten koste zal gaan van de positie van Rusland. En daar zal Poetin niet blij mee zijn.
Nee, om het verhaal even rond te maken. Deze pijplijn die in de pijplijn zit, hè, die zuidelijke Caucasus, Baku, Tbilisi, Ceyhan, geloof ik, is dan de route, dus Turkije, Azerbeidzjan, Georgië, die gaat dan niet echt aftakken in Armenië vanwege Nagorno-Karabakh, hè?
De Baku-Ceyhan-pijpleiding bestaat al. Dat is dan oliepijpleiding. Maar inderdaad, de nieuwe TANAP-pijpleiding gaat inderdaad via Azerbeidzjan, Georgië en Turkije naar Europa. En het is het feit dat het Nagorno-Karabakh-conflict nog zo lang doorsuddert, is een van de redenen dat men besloten heeft om Armenië erbuiten te laten. Terwijl een pijpleiding via Armenië in plaats van Georgië veel belangrijker zou kunnen zijn en ook veel rendabeler is, omdat het korter is. Dat is dan heel simpel. Misschien voor de historische side note. In 1993, toen Azerbeidzjan en Armenië met elkaar aan het onderhandelen waren over het conflict en de oorlog toen al bijna afgelopen was, hadden de Amerikanen de Azeri's en Armenen overgehaald om die Baku-Tbilisi-Ceyhan-pijpleiding via de Armenië te laten lopen in plaats van Georgië. En in ruil daarvoor zouden dan de Armenen zich terugtrekken uit de bezette gebieden in Nagorno-Karabakh. En beide landen gingen daarmee akkoord. De afspraak was zo gemaakt dat ook zelfs de Amerikaanse ambassadeur in Azerbeidzjan, Paul Gobel, in april 1993 naar Karabach reisde om toe te zien op veilige terugtrekking van de Armeense troepen daar. Maar op dat moment werd de regering in Azerbeidzjan afgezet en de toenmalige president van Armenië, Levonte Petrosyan, werd opgeroepen naar Moskou. En tijdens de persconferentie met Yeltsin daar zei hij dat dit deal niet meer doorgaat omdat de regering in Azerbeidzjan is afgezet. Dus dat was de reactie van Rusland op de Amerikaanse inmenging, zeg maar, om de hele energiesituatie daar te veranderen.
En zo speelt energie toch wel degelijk een rol in het conflict. Isa, heb je dit allemaal weer uit je hoofd gedaan?
Ja.
Ongelooflijk. Floris?
Ja, ik kan nog een hoop leren van Isa.
Zeker, ja, ik ook.
Ik ook van jullie, hoor.
Dat toch wel. Jij denkt dat we zitten hier als twee schooljongens met onze klapblok op schoot en te luisteren naar Isa.
Hartelijk dank, Isa Yusibov en Floris. Ik wens jou weer een fijne week toe in allerlei contraien.
Jullie bedankt.
Paka.
Paka.
Doei.
Mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.